De rubriek heet Open Kaarten. De gast die trekt zelf de vragen uit een bak. 150 stuk zijn het er. Te gast David Lucier. Hij is acteur. Studeerde af in 2008 aan de toneelschool. Was te zien in veel tv-series, films, theaterstukken. En deze zomer, vanaf morgen, is hij te zien met de theatergroep Suburbia in een voorstelling De Inspecteur en het Dode Meisje op Stadslandgoed De Kemphaan bij Almere. Welkom, David.
Dankjewel.
Het is een bekend stuk vertaald uit het Engels, De Inspecteur en het Dode Meisje.
Ja.
Hoe heet het origineel?
Het stuk heet oorspronkelijk An Inspector Calls. En het is in Engeland echt een begrip. Hier in Nederland kennen we het eigenlijk veel minder goed. Maar ik geloof dat het ook een beetje een opleving kent in Engeland op het moment. Het is weer helemaal populair.
Nou, dat zal dan in Nederland ook misschien moeten gaan gebeuren.
Ja, we gaan een trend zetten, ik weet het zeker.
Het speelt kort voor de Eerste Wereldoorlog. Wat is in het kort de situatie?
De situatie is als volgt. We zijn thuis bij een gezin, bij de familie Burling. Vader, moeder, zoon, dochter. En zij vieren het verlovingsfeest van de dochter met de aanstaande schoonzoon. Dat speel ik. Die heet Gerald Croft. Is ook van een goede familie. Zoals de Burlings dat zelf ook zijn. Zakenlieden allebei. En midden in de festiviteiten gaat de bel en staat er een inspecteur van de politie voor de deur. En die vertelt hen al gauw dat er meisje zelfmoord heeft gepleegd in het ziekenhuis eerder die avond. En hoewel iedereen die daar aanwezig is op het feestje het gevoel heeft dat ze daar helemaal niks mee te maken hebben, blijkt al gauw dat de waarheid toch anders ligt.
Nou, aldus het stuk. En dat wordt opgevoerd op een stadslandgoed met een maaltijd tevoren.
Dat is een mogelijkheid, ja.
Het is kortom een mooi thema voor een zomervoorstelling. Jouw personage, hoe zou je die typeren? Wat is het voor jongen?
Hij heet Gerald Croft. En zijn vader is de eigenaar en oprichter van Croft Limited. We weten eigenlijk niet eens waar ze in doen, maar dat ze goed zijn in hun zaken, dat weten we wel. Het is een wat opportunistische jongen. Het is in ieder geval een gehaaid zakenman. Hij is van stand en hij leidt een luxe leven. En hij heeft dus besloten, of dat is zo bedisseld door deze en gene, te trouwen met de dochter van de voornaamste concurrent van zijn vaders bedrijf eigenlijk. Of zoals Arthur Burling het zelf verwoordt: wij zijn al jaren in alle vriendschap elkaars concurrent. Dat zou natuurlijk zomaar zakelijk ook een heel interessant huwelijk kunnen zijn. Maar voorop staat toch de liefde die Gerald en Sheila Burling delen. En hij lijkt een stevige zakelijke jongen te zijn. Maar hij blijkt toch al gauw ook wel een beetje een zachte kant te hebben. En het is maar de vraag welke kant prevaleert.
Het houdt een beetje het midden tussen een Britse detective en een klucht, zoals je het nu vertelt.
Ja, nou, het is eigenlijk niet eens heel kluchtig. Het is wel, het zijn op zich wel redelijk herkenbare types. Maar wat zo leuk is aan het stuk is dat het eigenlijk de klucht ontstijgt het zeker. En eigenlijk ontstijgt het de detective ook een beetje. Want de inspecteur komt binnen met de mededeling dat het meisje zelfmoord heeft gepleegd. Dat is eigenlijk geen geheim. Daar hoeft niet zoveel aan ontrafeld te worden. Het is duidelijk wie de dader is. Dat is hij zelf. Dat leidt ook verder geen twijfel. Maar waar het stuk veel meer over gaat, is op wat voor manier je met elkaars leven betrokken bent. Of bij elkaars leven betrokken bent. En wat voor verantwoordelijkheden je hebt naar anderen toe. Ook als je denkt dat je geen officiële functie ten opzichte van ze hebt. Dat het toch iemand is waarmee je een leven deelt.
Of welk effect jij hebt op het leven van anderen.
Precies,
wat jij in beweging zet.
Juist. En dat bewustzijn, dat is een enorme pijler waar het stuk op rust. En dat is ook in ieder geval een onderdeel van het toneelstuk wat wij in deze ensenering, wat de regisseur Albert Lubbers heel erg naar voren probeert te halen. Dus ja, natuurlijk, er is het plotmatige, spannende element van, ja, maar hoe zit het dan precies? Wat dus nogmaals net iets anders is dan wie heeft het gedaan. Maar het is wel, je wil wel het naadje van de kous weten. Maar tegelijkertijd zegt het ook heel veel over hoe we allemaal met elkaar omgaan.
Dat is eigenlijk een voornaam teken van beschaving. Dat je je bewust bent van het effect dat je hebt op het leven van anderen. Of in ieder geval dat je probeert daar een soort zorgvuldigheid in te betrachten.
Ja, absoluut. En wat natuurlijk zo leuk en pikant is aan deze situatie, is dat dit in een zeer hoge Britse klasse zich afspeelt. Het stuk speelt begin jaren 10 van de 20e eeuw. Dus het speelt ongeveer 1912. Op een gegeven moment wordt er gezegd, over 2 weken vaart de Titanic uit. Nog heel hoopvol en met alle vertrouwen in de goede afloop van die reis. Dus het gezelschap daar zal zichzelf ongetwijfeld hebben gezien als het absolute toppunt van beschaving, inderdaad, wat je net zegt. Maar tegelijkertijd staat Arthur Burling in een van de eerste scènes van het stuk te verkondigen dat zolang een man zich maar bemoeit met zijn eigen zaken en zorg draagt voor zichzelf en zijn gezin, als hij dat heeft, dat dan alles goed komt.
En dat hij dan verder de wereld kan laten.
Precies, ja. En dat hem dan, zoals hij letterlijk zelf zegt, dat hem niets kan overkomen.
Een mooi uitgangspunt voor de voorstelling De Inspecteur en het Dode Meisje. Hier is de kaartenbak.
Oh jemig, daar gaan we.
Ja, daar gaan we.
150 kaarten.
Ja, we gaan ze niet allemaal doen.
Oké. Okay.
Hoe gaan we het doen? Wil jij de vragen trekken of zal ik er een paar op je afwerpen? Of wil je meteen een stapeltje pakken?
Zal ik er 5 trekken en dat ik ze aan jou geef?
Dat is ook goed.
Of zo? Is dat wat? Ik weet niet, wat is normaal? Nou, dat ik ze zelf aan mezelf voorlees? Of?
Doe maar 7.
7?
Ja, 5 is wel makkelijk.
Er waren 5 beloofd in het voorgesprek.
Ja, voorgesprek.
Dat is een e-mail trouwens die ik heb gekregen.
Oh ja, die is wel aangekomen, die e-mail.
Jazeker, zeker. Op hoeveel zit ik?
6, nog eentje.
De achterste is vast gisteren al geweest. Deze.
Nou, waar ben je het meest trots op?
Och, jemig. Nou, op dit moment, hoewel het nauwelijks een echte verdienste is, maar wel heel erg bepalend in mijn leven op dit moment, is dat ik een kind krijg. En ik moet zeggen, nou ja, nogmaals, ik heb het gevoel dat ik er niet zoveel voor heb gedaan, maar als ik mijn vriendin zie met haar, laat het er niet horen, toch wel redelijk dikke buik, dan overvalt me een wonderlijk gevoel van trots en opwinding. We moeten natuurlijk nog maar zien of het ook echt daadwerkelijk iets wordt.
Wat is die
trots op te zijn?
Dat zo'n mooi meisje je kind wil dragen?
Nou, het is alles bij elkaar. Het is vooral een soort adoratie voor het proces. En voor wat zij allemaal doet en doormaakt. En op een of andere manier, ja, het is een soort, je hebt toch een beetje het gevoel dat je aansluit in de menselijke traditie of zo. Dat het me
in de vaart der volkeren.
Ja, een beetje wel. Dat ik meedoe aan het spel des levens.
Ja,
dat me daar een plekje in gegund is.
Het grote mensenleven gaat nu wel beginnen. Uh-huh, welke kritiek van anderen krijg je soms te horen?
Dat ik een bedweter ben.
Want dat ben je ook.
Dat is ook wel zo, denk ik, ja.
Op welke momenten openbaart zich dat?
Nou, ik heb een redelijk onuitstaanbare verbeterdrift, drang. Het is absoluut geen autisme of iets dergelijks, maar als mensen verhalen vertellen waarin ik iets hoor wat niet klopt, of waarvan ik meen te weten dat het niet klopt, dan heb ik toch een vrij onbedwingbare neiging om daar verbetering in te gooien.
Dat hoeft op zich niet irritant te zijn.
Nee, dat hoeft het ook niet. En ik denk ook wel, ik probeer het altijd, ik hou me ook wel eens in, maar ik denk wel vaak het mijne over dingen. En dan probeer ik het toch op subtiele wijze erin te fietsen als ik echt denk dat ik het bij het juiste eind heb. Wat ook wel eens niet zo is natuurlijk. Maar.
Wie neem je niet serieus?
Goh. Nou, er zijn eigenlijk maar weinig mensen die ik niet serieus neem. Ik heb soms wel moeite met zien hoe sommige media zo belangrijk worden gemaakt. Terwijl je toch, iedereen weet dat het nep is en dat het geschreven is en gemaakt is en bedacht.
Noem eens voorbeelden.
Nou, je ziet dat dat het, dingen op televisie bijvoorbeeld altijd maar leuk moeten zijn. Dat je altijd maar lol moet hebben op televisie. Dat er altijd wordt gestraald. Dat iedereen altijd make-up op heeft. En dat je dat eigenlijk... Volgens mij weet iedereen die naar de televisie kijkt heus wel dat dat zo is. En toch is iedereen bereid dat te vergeten. En soms dan worden de dingen zo opgeklopt. Ik vind het moeilijk om een concreet voorbeeld te noemen. Maar, oh, en ik neem mensen die nare dingen op Twitter zeggen niet serieus. Want ik neem Twitter niet serieus. Dat is het eigenlijk. Dat is eigenlijk het beste antwoord. Het is natuurlijk geen persoon. Het moest wie zijn en niet wat. Maar een dergelijk medium vind ik soms heel moeilijk om serieus te nemen.
Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk dat veel mensen dat veel te serieus nemen.
Nou, precies. Precies. Ik neem het vooral niet zo serieus als de meeste mensen het nemen. Als dat gezien wordt als de stem van de wereld, als de stem van het volk, dan denk ik dat je echt... Het is volgens mij een soort afvalbak.
Ik ben wel eens bij een vergadering geweest waar een uur over één tweet werd gepraat.
Oh, dat kan ik me gerust voorstellen, ja.
Iemand die zichzelf waarschijnlijk niet eens kon herinneren dat hij dat ding ooit verstuurd had.
Nee, nou ja.
Dat vind ik zonde van mijn tijd.
Überhaupt wordt er ook in hele serieuze media, in het journaal, dan wordt er rustig een paar minuten gewijd aan wat zeggen BN'ers hiervan. En dan heeft een BN'er gezegd, vreselijk. En dat heb ik dan toch weer gezien.
Dat is toch tragisch dat zo'n intelligente man als Rob Tripp wordt gedwongen om zich met dat soort futiliteiten bezig te houden.
Nou ja, god, hashtag
free Rob Tripp.
Oh ja, god. Ja, absoluut. Nee, er zal vast wel iets in zitten om het wel serieus te nemen, maar ik vind het in ieder geval schromelijk overschat.
Wie ga je uit de weg?
Weinig mensen, eerlijk gezegd. Ik vermijd niet zo heel veel mensen. Ook omdat als ik het met mensen oneens ben, dan kan ik dat wel enigszins naast me neerleggen. Of me proberen dat niet aan te trekken in elk geval. Er zijn geen concrete voorbeelden van mensen die ik uit de weg ga. Waar ik soms weinig tijd voor heb, is mensen waarvan ik het gevoel heb dat ze geforceerd eerlijk zijn. Mensen die zichzelf hebben voorgenomen. Maar zo ben ik. En als je met mij praat, ja, dan krijg je ook gewoon recht voor z'n raap. En dan denk ik, ja, zeg, je kan toch ook wel...
Hou je even in.
Je kan toch ook wel gewoon iets niet zeggen als je weet dat het, dat het hard aankomt. En dat zijn wel mensen waarvan... Oh, misschien neem ik ze niet zo serieus trouwens. Bedenk ik nu, maar goed.
Daar loop je met een bocht omheen.
Ja, dat denk ik wel. Ja, oké, whatever.
Heel verstandig. Ja. Wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest?
Jemig. Het zijn pittige vragen, hè? Maar dat moet natuurlijk. God, ik kom alleen maar op een totale futiliteit. Waar ik wel nog... Ik ben niet zo heel erg rebels.
Wat was die futiliteit?
Nou, dat is iets. Dat is, ik herinner me gewoon een scène uit mijn hele vroege jeugd. Dat ik om een of andere reden, ik weet niet meer waarom, kan je nagaan. Dat toch mijn grootste daad van rebellie is geweest om iets te vergelden wat ik niet meer weet. Dat kan je nagaan. Maar ik was razend op mijn moeder en ik was denk ik een jongetje van 6 of zoiets. En zij had een buiktasje. Waarvan ik me herinner dat ik het een stom ding vond of zo. En ik weet, ik was zo razend op haar. En ik weet echt niet meer waarom. En toen heb ik besloten om de tailleband van dat buiktasje door te knippen. Met de schaar die ik zag liggen.
Terwijl die nog aan het lijf van je moeder zat?
Nee, hij lag los. Ik ging gewoon iets van haar vernielen. Dat was echt verschrikkelijk. Mam, als je luistert, het spijt me. Het sloeg nergens op. Ik voel me er nog schuldig om. Ik voel me er echt daadwerkelijk nog steeds. Ik herinner me nog hoe ik me toen voelde.
Misschien had je moeder...
vreselijke spijt. Ik ging het heel demonstratief laten zien ook, geloof ik.
Misschien had ze het er wel naar gemaakt. Dat zou die optie kunnen... Kan je nog openhouden?
Ongetwijfeld. Het zou ook wel terecht zijn geweest. Maar toch schaamte. Veel schaamte. Het heeft me nooit gestaan, rebellie.
Wanneer was je het gelukkigst?
Nou, dat is denk ik heel kort geleden.
Nu in deze periode.
Ja, dat is die moet zeggen dat dit wel een hele bijzondere, hele gelukkige tijd voor me is. Ja, iets spectaculairs gelukkigs eigenlijk.
Hoe wil je dat mensen zich jou herinneren?
um, Ik vind het. Ik denk dat dan gekoppeld is aan wat ik hoop dat mijn beste eigenschappen zijn. En ik hoop dat mensen. Ik leg redelijk veel eer in professionaliteit. En ik probeer ook altijd. Ik probeer hoffelijk en vriendelijk te zijn naar mensen toe. Maar een grondig en aardig en professioneel iemand, dat is denk ik een verstandig iemand. Dat is denk ik heel erg graag wie ik wil zijn. En dan denk ik dat ook maar is hoe ik herinnerd zou willen worden. Ja.
De voorstelling, De Inspecteur en het Dode Meisje, deze zomer te zien tot en met 29 juli op Stadslandgoed de Kemphaan bij Almere. David Lucier, dank je wel.